Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, we zijn gekomen aan het derde deel over de gedachten en het leven van de heilige kerkleraar John Henry Newman. Een boodschap nog zo bijzonder actueel voor onze tijd. En we vonden het zo belangrijk om deze reeks van 4 uitzendingen heruit te zenden naar aanleiding van zijn uitroeping tot kerkleraar op 1 november 2025 door onze paus Leo de XIV. En mogen ook deze derde uitzending ons geloof versterken en verdiepen. Laat ons even recupereren wat we reeds aanhaalden over John Henry Newman. Ondertussen was hij Anglicaans priester gewijd op 24-jarige leeftijd in 1825. Van thuis uit behoorde hij tot de High Church, de meer katholieke richting in de Anglicaanse kerk, maar meer uit traditie dan uit overtuiging. Op 15-jarige leeftijd, onder invloed van zijn leraar Walter Myers, komt hij in contact met een meer Calvinistische richting. Dit wil zeggen dat hij geconfronteerd wordt met geloofswaarheden, dogma's, maar vooral met een bewuster beleven van Gods aanwezigheid. Hij noemt het later zijn eerste bekering. God wordt iemand waarmee je een persoonlijke relatie kan opbouwen en die met je een plan heeft dat je in geweten zou moeten volgen en uitvoeren. Daarna komt hij terecht in het Trinity College, maar is ontgoocheld over de weinig stichtende sfeer. In zijn Anglicaanse kerk is er zeker een dringende nood aan verdieping. In 1822 ontmoeten we John Henry Newman in het prestigieuze Oriel College in Oxford, waar hij tegen ieders verwachting een fellowship bekomt. Hij wordt docent en begeleider van de studenten. Samen met 3 goede vrienden docenten, Harold Froude, John Keble en Edward Pusey, streefden ze naar een hervorming van de werkwijze in het begeleiden van de studenten, in de zin van meer persoonlijke leidsmannen te zijn om de geest, maar ook de ziel te vormen. Zeer belangrijk is dat zij de Anglicaanse theologen bestuderen uit de 17e eeuw en ook van het begin van de Anglicaanse kerk en ontdekken hoe dicht zij toen nog stonden bij de Rooms-Katholieke kerk. Trouwens, zijn vriend Froude koesterde een zekere sympathie voor de katholieke kerk. En zo begon Newman de reformatie wat anders te benaderen. Voor hem was bijvoorbeeld de paus een duidelijke antichrist. We komen daar straks op terug. Zo las Newman tijdens de zomervakantie van 1828 de kerkvaders uit de eerste eeuwen van de kerk. Daardoor werd hij meer en meer bewust dat de Anglicaanse kerk, wilde zij de ware kerk zijn, de voortzetting moest betekenen van die kerk uit de eerste eeuwen. Anders was deze Anglicaanse kerk niets. Hij besefte dat ook een hervorming nodig was om zijn Anglicaanse kerk te redden. Ondertussen is hij pastoraal werkzaam in de Sint-Clemens-parochie en kwam zo in contact met de grote en kleine problemen van de gewone mensen, met hun vaak schrijnende armoede, hun twijfels en wanhoop, maar ook met hun goede wil en geloof. En zijn calvinistische ideeën, waarbij mensen niets kunnen veranderen aan hun eeuwige lotsbestemming, valt in duigen. Ook werd hij pastoor in een klein arm gehucht van Oxford, Littlemore, en liet er een kerk en een school bouwen. Ook hier zette hij zich resoluut in voor de hulp aan noodlijdenden. Een grote geleerde professor kon ook een gewone dorpspastoor zijn. Een mooie getuigenis hoe oprecht en zuiver zijn pastorale inzet was en hoe weinig hij zich bekommerde om zijn grote bekendheid. Want dat had hij, niet alleen als docent, maar ook als predikant in de St. Mary the Virgin Kerk van de universiteit, door zijn zondagse preken vanuit een diepgaand geloof, een grote mensenkennis en een eenvoudige, directe, praktische taal. Tot zover deze snelle samenvatting van de twee voorbije uitzendingen. Ik herinner eraan dat elke uitzending onbeperkt in tijd kan herbeluisterd worden op onze website radiomaria.be. En zoals u reeds kon vaststellen in de twee vorige uitzendingen, hebben we twee interviews verwerkt tot een soort van reportage. En zo hebben we mogen rekenen op de hulp van twee personen, voor eerst zuster Ingrid Swinnen, lid van de geestelijke familie Het Werk, en momenteel de verantwoordelijke van het centrum, de College in Littlemore, waar John Hendry Newman de stap zette naar de katholieke kerk. Tweede persoon is mevrouw Maria Bailey met Amerikaans-Duitse roots, master in de psychologie en al meerdere jaren in de ban van John Hendry Newman, zoals ze hem noemt, als haar beste geestelijke vriend. En tevens volg ik grotendeels het boek Van Hart tot Hart, geschreven door priester Van Leeuwen. In september 1832. Hij is 31 jaar oud, bekwam Newman een uitnodiging van zijn collega, docent en vriend Harold Froude om met hem en zijn vader een grote reis te ondernemen naar de landen rond de Middellandse Zee. En zo vertrokken zij per schip op 8 december 1832 richting Gibraltar als eerste halte. Het was zijn eerste buitenlandse reis. En al zo bestaan zijn uitvoerige brieven aan familie en vrienden met prachtige beschrijvingen van het landschap en de culturele rijkdommen. En zo bezoekt hij ook de stad Rome en schrijft:
"Het is de eerste stad die ik kon bewonderen. Het is vreemd in de stad van de apostelen te staan en tussen de graven van martelaren en heiligen.
Maar het zijn gemengde gevoelens, want hij noteerde verder.
Hoe moet ik u Rome noemen? Licht van het uitgestrekte Westen? Of zetel van een afschuwelijke dwaling?
Alle drie maken ze kennis met de Engelse rector van het Rooms-Katholieke Engelse College, Nicolas Wiseman, die later de eerste aartsbisschop en kardinaal van Westminster zou worden. We komen hem later terug tegen in Londen. In april 1833 keren vader en zoon Froude terug naar Engeland. Maar Newman, met een gids, wil nog Sicilië bezoeken omwille van de natuur en de overblijfselen uit de oudheid.
Op Sicilië wordt John Henry zelf ernstig ziek en hij zal daarom pas in mei 1833 in Engeland terugkeren.
Hij krijgt een verschrikkelijk koorts en moet 3 weken in bed blijven, zo ziek was hij, dat die gids zelfs heel bang was dat hij het niet zou overleven en dat hij, Newman zelf vroeg of hij misschien voorbereidingen zou doen om, ja, in geval dat Newman zou sterven. En dan zegt Newman ook iets wat heel interessant is. Newman zegt dan tegen die gids: ik kan niet sterven. Ik heb niet tegen het licht gezondigd. Die terminus licht komt dikwijls terug bij Newman. In Johannes, ik heb mij dat genoteerd, in Johannes 1, 9 wordt ook over het licht gepraat. En Jezus zegt van zichzelf dat hij het licht van de wereld is. En dat licht heeft Newman aangetrokken. En wij zien dat natuurlijk ook in zijn heel beroemde gedicht, wat intussen ook een lied is, wat in de kerk gezongen is, Lead Kindly Light. En dan maakt Newman een uitspraak, die is geweldig eigenlijk. Ik weet niet of hij zich daar zo realiseerde wat hij zei. Hij zei: we have to complete a work in England. Wij hebben in Engeland een taak die wij moeten tot het einde brengen. Hij wordt zich daar nog meer bewust, zeker door die ziekte. En dat was zijn overtuiging. Hij zei dat ook met overtuiging. Ik denk, hij was al heel erg onder de invloed van zijn lezen van de boeken en de brieven van de kerkvaders. En wat ook nog daarbij kwam, hij had heel veel over het leven van de vroege martelaren gelezen. En dat heeft hem ook geraakt. En ook het voorbeeld en de leerkrachtige meningen van de vroege bisschoppen. Hij was daar al heel erg begaan mee. Hij had al in die tijd, zo als hij dat las, zo kleine twijfels over misschien zijn eigen kerk, waar die stond en of dat alles maar zo zijn plaats had, hoe het moest. Dan kwam daarbij natuurlijk dat zijn kerk dreigde liberaler en liberaler te worden. Dat sprak hem tegen. Dat waren allemaal zo dingen. En dan komt dan die uitspraak: wij moeten terug naar Engeland en dat God een plan heeft voor hem in Engeland en nergens anders, maar in Engeland.
Daarom was het voor hem belangrijk om spoedig terug te keren. En op de terugweg schreef hij het bekende lied Leid Vriendelijk Licht.
Als je dat gedicht leest, spreekt hij over zijn eigen verleden. Waar hij dan zegt, ja, was daar, hij volgde niet dat licht. Dat hij meer gericht was op zijn eigen, zoals wij dat allemaal zijn. Ja, dat het ik al die bekoringen van het leven praktisch dat hem dat aantrok. Maar dan komt daar een wending waar hij dan eigenlijk een smeek uitspreekt dat hij toch met dat licht samen kan blijven. En dat hij geleid worden door dat licht, dat eigenlijk door God eigen voorziening en voorzorg. Dat denk ik, zijn zo de kenmerken van dat prachtig gedicht, wat mij als tiener dan zo aantrok.
We gaan luisteren naar een Nederlandse vertaling van de tekst en daarna naar het lied gezongen door Alet Jones.
Leid, vriendelijk licht, mij als een trouwe wacht. Leid jij mij voort. Ben ver van huis en donker is de nacht. Leid jij mij voort. Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot u, leid jij mij voort. Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu leid jij mij voort. Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet. Mijn hart geen rust en ik vond uw vrede niet. Schenk mij uw zegen, toon uw wondermacht en leid mij voort. Langs het smalle pad, tot in de donkere nacht, de morgen gloort. Dan lacht mij toe der engelen trouwe wacht, die mij geleid en mij heeft thuisgebracht.
Lead kindly light, amid encircling gloom, lead thou me on. The night is dark, and I am far from home.
Ik stel voor nog even te blijven stilstaan bij twee zeer belangrijke gedachten die met de jaren dieper en dieper bij Newman doordrongen. Voor eerst, God heeft met ieder van ons een plan in zijn grote heilsgeschiedenis. Een plan voor ieder persoonlijk, die hij zo graag zou hebben dat je vervult. En zo verlicht God, zoals bij Newman, je pad met kleine lichtjes om stap na stap vooruit te kunnen gaan.
En als je het leven van hem bekijkt, ziet je ook die kleine lichtjes die dan uiteindelijk in een groot licht samenkomen. Hij zegt zelf dat God mij geschapen heeft. Hij spreekt over zichzelf, dat ik hem dien. En dat in een echt bijzondere manier en wijze. En dat hij mij een speciale opdracht heeft gegeven. En die opdracht heeft hij aan niemand anders gegeven. Alleen ik heb die. Ik heb mijn werk, ik heb mijn missie, zegt hij, in dit leven en in het toekomstig leven. Dan, in het toekomstig leven, ga ik zien waarom ik die opdracht had, waarom ik die missie had. En ik ben in de heilsplan van God, ben ik nodig. Dat die heilsplan van God een werkelijkheid wordt, daarvoor ben ik nodig, zegt hij. En hij zegt ook dat die weg die wij gaan, dat die niet vastgelegd is. Dat God niet iemand is die ons aan een touwtje houdt en zegt zo, de volgende stap is nu die, en daarvoor krijg je een beetje licht. Nee, dat de mens eigenlijk geroepen is een antwoord te vinden om die taak, zich bewust te worden van die taak van zijn talenten en uit vrije wil.
Daar God ons vrijlaat, komt een tweede, zeer belangrijk thema van Newman naar boven. Het al of niet volgen van die weg. Het al of niet volgen van je geweten. En zo kan je een uitspraak lezen.
Ik breng een dronk uit op de paus, maar als ik mag, toch eerst op het geweten en daarna op de paus.
Maar uiteraard is het gevaarlijk een zin uit een context te halen. Wat bedoelde Newman daarmee?
Dat is een groot onderwerp, het geweten bij hem. Dat het geweten de representant van Christus in ons is. Dat is een heel, heel sterke uitspraak. Christus is in ons en hij geeft ons een norm binnen van ons die wij zouden moeten volgen. Dat hebben wij allemaal meegekregen. Wij noemen dat een stem, een innere stem. Of hij zegt, dat is de representatie van Christus in ons, noemt hij dat. Maar hij zegt, om naar die stem te kunnen luisteren, om dat beter te begrijpen, moet dat geweten gevormd worden. Daarvoor hebben wij oriëntatie nodig en die vinden wij in de Bijbel en die vinden wij in de traditie en die vinden wij ook door de leermeningen van de kerk. En daar hebben wij het weer. Het is ons plicht daarop te letten dat wij ons geweten met die hulpmiddelen vormen. Of anders, zegt hij, ja, dan is de gevaar heel groot dat wij, daarvoor zijn genoeg voorbeelden in ons eigen leven, dat wij dan ons eigen mening en ons eigen wil boven het geweten zetten. Dat wordt ons richtlijn, maar niet meer die stem die in ons binnen is. En ik kan dat beamen als ik iets doe soms, dat ik in een situatie terechtkom en ik denk, eigenlijk zou ik dat nu willen. Een heel triviaal voorbeeld. Ik zou graag een kleed willen kopen wat mij aanstaat. En Dat kleed is duur. Ik bekijk mij dat en ik denk, ach, dat ziet zo mooi uit. Eigenlijk wil ik dat. En ja, daar sta ik goed in. En ja, mijn man gaat zeker vinden dat ik dan nog attractiever ben voor hem en zo. En ik bekijk mij dat en ik pak dat. En tegelijkertijd gaat in mij nu het volgende zich afspelen. Daar komt, als ik nu goed luister, van binnen dat gevoel, moet ik nu zeg maar €300 uitgeven voor een kleed? Is het dat werkelijk? Maakt mij dat dan tot een betere mens? Is dat niet een beetje te veel, waar anderen, uw broers en zusters, denk maar aan die in Zuid-Amerika, nu eventjes maar iets hebben om hun lichaam te bedekken. Moet je dat weer werkelijk hebben, Maria? En nog ga ik dat ding bekijken. Maar dat is zo een van die, ja, dat is nu triviaal, maar dat is het dagelijks leven. Nu kan ik zeggen, oh, voort. Ik permitteer mij dat kleed, dat kan ik ook aandoen. Waarom niet? Ik kan mij dat permitteren. En ja, ik zie daar mooi in uit. Of wat ik ook kan doen, ik kan zeggen, ach ja, daar zijn nog andere kleren. Daar zie ik misschien ook goed genoeg in uit. En als die de helft kosten, is dat ook goed. En ik geef de helft nu aan een project, aan een pater die wij kennen in Zuid-Afrika. En zeg ik, hier, kijk, dat is de rest van mijn kleed. Dat kan ik ook doen. Maar dat is wat uit het dagelijks leven, waar Noemen dan zegt, je moet leren te luisteren naar u. Het gevoel achteraf, moet ik werkelijk zeggen, was geen slecht gevoel. Het heeft mij, ja, eigenlijk een goede stemming bezorgd. Maar in de situatie zelf had ik zo een woelig gevoel in mij. En Noemen zegt dat ook. Hij zegt, je voelt als mens, als je in situaties terechtkomt. Als je je gevoelens bekijkt, merk je in welke richting dat je eigenlijk zo moet gaan. En dan kun je dat niet wegdiscussiëren. Je kunt het wegdiscussiëren, natuurlijk. Je kunt zeggen, ach, voort ermee, dat doe ik nu. Maar hij houdt een pleidooi dat wij meer en meer ons in ons leven trainen om naar die stem te luisteren. Omdat die stem is een stem van wijsheid, van liefde voor ons, van goedheid en die niets anders wil dat wij op een pad blijven die uiteindelijk ja, daarin eindigt dat wij in dat licht terechtkomen, in dat echte licht en niet in het schijnheilig licht van onze wereld.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
John Henry Newman ontving dus tijdens zijn reis en de zware ziekte een innerlijk licht, die hem de zekerheid gaf dat hij nu een opdracht in Engeland te vervullen had. Het probleem in de Anglicaanse kerk was ook de inmenging van de staat die zeer groot was, maar vooral waardoor de diepgang van de beleving van het geloof ernstig verloren raakte en sterk afzwakte.
Terug in Engeland en door zijn verdere studie van de kerkvaders en ook door zijn reiservaringen in de landen van het vroege christendom, krijgt Newman een nieuwe kijk op zijn kerk. Dan sticht hij samen met enkele universitaire vrienden de Oxford-beweging binnen de Anglicaanse kerk. Deze beweging bepleit een nieuw religieus en sociaal elan in de kerk die als staatskerk te gemakzuchtig en te liberaal geworden is. De beweging roept op tot grotere aandacht voor de liturgie en wijst naar de katholieke kerk, waar deze liturgie zoveel beter bewaard gebleven is. Men pleit voor een Anglo-katholieke liturgie. Maar voor Newman gaat het nog verder.
Bij Newman in zijn zoeken naar de waarheid dook steeds weer de vraag naar boven. Wat is de positie van onze Anglicaanse kerk tegenover de Rooms-Katholieke kerk? De oplossing van Newman was de volgende. De kerk van Engeland is de ware middenweg, de via media. Een middenweg tussen de dwalingen van Rome en een paus als antichrist, enerzijds, en anderzijds de dwalingen van het protestantisme, dat een zekere hiërarchie met bisschoppen en sacramenten had verlaten. En daarvoor bestudeerde Newman verder, wat hij al gedaan had, vooral de kerkvaders en de kerkgeschiedenis van de eerste eeuwen. Een studie die eigenlijk in die tijd weinig werd gedaan. En Newman deed dat zeer secuur, objectief en gewetensvol in het volgen van de waarheid. Maar tot zijn grote verbazing bleek het idee van via media geen stand te houden, zelfs in tegendeel. En zo botste hij op een dwaling in de vijfde eeuw die zeer sterk aanleunde met wat gebeurde met de afscheuring van de Anglicaanse kerk. En zo schreef hij op de leeftijd van 38 jaar.
Van 13 juni tot 30 augustus 1839 begon ik een grondige studie van het monofysisme. Dat nam mij geheel in beslag. In de loop van de studie kwam voor de eerste maal in mij een twijfel op aan de houdbaarheid van het Anglicanisme. Ik weet nog dat ik op 30 juli tot een vriend getuigde hoe merkwaardig die geschiedenis toch is. Tegen eind augustus was al mijn rust verdwenen. Nu vond ik hier, in het midden van de vijfde eeuw, een weerspiegeling van het christendom uit de 16e en de 19e eeuw. Ik keek in de spiegel en zag van mezelf een monofysist. Die bevinding joeg mij vrees aan. Er was een angstwekkende gelijkenis tussen de dode stemmen uit het verleden en de koortsige kronieken van de huidige tijd. De schaduw van de vijfde eeuw lag over de 16e eeuw.
Dus het ontstaan van de Anglicaanse kerk. In zijn boek Van Hart tot Hart over Newman schrijft auteur Van Leeuwen hoe Newman enerzijds kost wat kost trouw wilde blijven aan de Anglicaanse gemeenschap waarin hij geboren was en die hij bij zijn wijding heeft beloofd te dienen. Maar anderzijds gaat de twijfel knagen en verzint hij toch steeds meer redenen, maar niet zo gefundeerd, om zijn positie binnen de Anglicaanse kerk toch te kunnen handhaven.
Hij begint met zijn groep van vrienden een beweging om de kerk van Engeland te vernieuwen. De High Church. Ik moet altijd zeggen de High Church. Ja, we moeten eigenlijk terug naar de echte wortels van de kerk. En Newman leest natuurlijk en studeert de kerkfases, de Bijbel en van alles. Hij leest en studeert. Hij wil absoluut een bewijs vinden dat zijn kerk, zijn High Church, van die hij houdt, waar hij ook intussen pastoor van is, waar hij de kledij draagt, waar hij de financiële steun van heeft. Hij wil bewijzen dat die kerk eigenlijk een tak is, een ware tak van de oude Rooms-Katholieke kerk. En samen met zijn vrienden begint hij de tracts te schrijven. De tracts, dat zijn kleine afhandelingen over bepaalde onderwerpen die allemaal met de kerk te doen hebben. En zij gebruiken natuurlijk ook de schriften van de Anglicaanse theologen van de 17e eeuw, die nog probeerden de kerk, zeg maar, in het boot van de katholieke kerk te houden. Maar dat, hoe langer hoe meer, krijgt die groep dan tegenwind. En hij is de hoofd van die groep nu. Hij is eigenlijk diejenige die de onderwerpen bepaalt en samen met hun schrijft. Maar hij is de grote invloed.
Deze tracts verspreiden zich intussen razendsnel over heel Engeland. En dat kwam niet alleen omdat de tijd er rijp voor was, maar ook omdat Newman steeds meer leerlingen had, en meestal jonger dan hij zelf, en die ook zijn vrienden waren geworden. En als zij waren afgestudeerd, werden zij zelf docenten of trokken het land in en werden hulppredikanten in parochies. En vanuit Londen, waar de uitgever woonde, brachten zij pakketjes met tracts en andere publicaties naar de plaatselijke boekenwinkels of publiceerden ze in de lokale krant. Ze brachten de tracts mee naar kerkelijke vergaderingen en overtuigden velen. En alzo werd deze Oxford-beweging een maatschappelijke en kerkelijke kracht, met gevolg dat Newman een beroemdheid werd, waarover gesproken werd en geschreven in de kranten.
Uit de Anglicaanse kerk komen dan stemmen die zeggen, hey, die misbruikt zijn positie, dat is een papist als achter de masker, en die brengt ons jeugd op een totaal ander paad. Die wil dat die naar Rome gaan. Dat wil die eigenlijk. Tractarians, zo worden ze genoemd. Ja, dat is de vijfde kolonne van Rome. De bisschoppen in de Anglicaanse kerk beginnen te discussiëren of zij niet Newman een verbod opleggen dat hij in St. Mary's nog kan verder preken, omdat ze dat als doodsgevaarlijk nu bekijken. Dan komt in maart 1840 Tractaat 90. Vandaag zou je zeggen in de media, er komt een shitstorm. Werkelijk, dat wordt daar veroorzaakt door. Newman zelf schrijft daarover. Ik wilde eigenlijk door mijn schrift alle hindernissen die in de weg stonden, die wilde ik overkomen. En ik wilde bewijzen dat de apostolisch en katholieke karakter van de Anglikaanse kerk waar is. En ik wilde ook zeker het recht eisen dat onze kerk, dat iedereen met recht kon zeggen dat onze kerk, onze Anglikaanse kerk, dat die werkelijk het oude en originele geloof leert. Natuurlijk zegt hij, was ik wel overtuigd, dat de Anglikaanse kerk aan een examen over hun eigen bestrevingen aan toe waren. Iets wat de Anglikaanse kerk eigenlijk tot in noemenstijd nog niet gedaan had. Weet je die vraag, welke kerk zijn wij eigenlijk? Staan wij werkelijk op de grond van de originele katholieke kerk? Die vragen waren nog niet beantwoord. Hij zelf zegt, die moeten een innerlijk examen moet gebeuren, ja, in de kerk. En dat viel op geen goede grond. Oh, ze veroordeelden hem en ze zeiden, ja, dat is een werk van de Satan, wat hij daar, en hij wordt bekeken als als de pest. Toen zegt hij, oké, nu is het gedaan, nu stop ik met die tracts. Ja. En hij lijdt daaronder enorm, hij heeft heel veel pijn, maar wat zo typisch is voor hem, hij lijdt enorm, hij voelt zich vernederd. En tegelijkertijd zegt hij, ik ben zeker en ik ben overtuigd dat ik het rechte gedaan heb. Hij gaat niet af daarvan. En dat is zo werkelijk, dat is een kenmerk van Noemen. Hij neemt die pijn, hij brengt dat offer. Stel u voor, een man die zo beroemd is, wordt plots bekeken als iemand die, ja, een nobody is. Ook van de preekstoelen komen dan de Anglikaanse pastoren en preken tegen hem. Hij wordt als iemand bekeken, ja, als iemand die niets anders in zin heeft dan schade toe te voegen aan de Anglikaanse kerk. Wie wel hij weet, dat is het laatste wat ik wil. Ik hou van die kerk. Dat is mijn kerk. Ik wil ze niet verlaten. Eigenlijk is dat zo een Gethsemane-ervaring, denk ik, die hij doorloopt. Waar hij van hopeloosheid en van bitternis eerst maar is overkomen. Van stilte rond hem. Niemand wil iets met hem te doen hebben, weet je. En alleen zijn kleinste groep van vrienden zijn met hem, maar anderen lopen weg. Denk aan Jezus in Gethsemane, hè. En dan zegt hij, oké, ik kom tot inzicht dat ik wat ik gedaan heb is juist en ik blijf daarbij.
In tract 90 benaderde Newman de 39 artikelen van de Anglikaanse kerk die haar leerstellige norm bepalen. Maar Newman benaderde deze basisartikelen in het licht van de katholieke leer en toonde aan dat deze artikelen eigenlijk de katholieke doctrine omhelsden. Maar zijn bedoeling was altijd om zijn Anglikaanse kerk te verdedigen en te pogen een stevige link te kunnen maken met de kerk van de eerste eeuwen. Maar als we dan weten hoe de katholieke kerk en vooral de paus als een antichrist werden beschouwd, bleven de gevolgen niet uit. Snel volgde een officiële veroordeling door het bestuur van de universiteit en dan ook vanwege de bisschoppen. En 3 jaar lang verschenen herderlijke brieven om de gelovigen te waarschuwen voor de Oxford-beweging van de een na de andere bisschop en de ene al wat heftiger dan de andere.
Aanvankelijk dacht hij dat de Anglikaanse kerk in de rechte lijn met de apostelen stond. De protestanten aan de ene zijde hadden veel van traditie overboord gegooid en de katholieken aan de andere zijde hadden er veel aan toegevoegd, zo dacht hij. Door de studie van de kerkvaders begreep hij echter dat de leer van de katholieke kerk een ontwikkeling was doorheen de eeuwen. Dit beschreef hij dan ook in zijn boek in 1845. A Development of Christian Doctrine. En hij vergeleek dit met een zaadje, een bloemenzaadje of een ander zaadje dat zich ontwikkelt tot een boom. Alle eigenschappen heeft het zaadje al in zich. Na grondige studie raakt hij er tenslotte van overtuigd dat het de katholieke kerk is die het best de traditie uit de vroege christengemeenschappen heeft voortgezet. Eens toen hij dit besefte, dat van deze ontwikkeling, vond hij dat hij niet langer in de Anglicaanse kerk kon blijven.
Steeds minder verblijft Newman in zijn kamers op het Oriel College. En zo vinden we hem meer en meer terug in het kleine Littlemore, om zich wat terug te trekken. Hij komt er terecht in enkele kleine arbeidershuisjes die alle uitkomen op een binnenplaats met daarnaast een schuur die hij verbouwt tot een bibliotheek voor zijn inmiddels indrukwekkende verzameling boeken. Vandaag de befaamde cottages, dus door de paters oratorianen, opgericht later door Newman, sinds de jaren 80 toevertrouwd aan de zusters van de geestelijke familie het werk, waarvan zuster Ingrid, die we hier horen, momenteel de verantwoordelijke is. En zo schrijft Newman in zijn dagboek op als woensdag 9 februari 1842, dat hij met een kleine koets voorgoed naar Littlemore kwam, nog voor de morgendienst. Maar stilaan stopt hij ook met zijn verplichtingen als Anglicaanse geestelijke. Ondertussen wordt hij verder belasterd door de pers en lijdt hij daaronder.
Hij gaat dan naar Littlemore en daar gaat hij dan blijven en leidt eerst maar een leven in gebed en askese van meditatie en heel veel gebeden en ook nadenken en lezen.
En vormt daar met een aantal gelijkgezinden een nieuwe leefgemeenschap, gelijkend op een klooster, maar zonder kloostergeloften. Zo neemt hij dan ook afscheid van zijn opdracht in St. Mary's the Virgin. Zo in 1843 heeft hij dan zijn laatste dienst en preek in de kerk in Littlemore. In Littlemore brengt hij veel tijd door in gebed, meditatie en studie van de kerkvaders. En hij zelf zei later: Het is daar dat ik een antwoord kreeg op mijn gebeden. Als hij zich in 1843 terugtrekt uit de dienst in de Anglicaanse kerk, duurt het nog 2 jaren vooraleer hij zich laat opnemen in de katholieke kerk.
Newman studeerde dus verder en wat hij ontdekte als de waarheid nam hij dus gewetensvol aan in nederigheid en geloofsgehoorzaamheid. Maar hij moest altijd zeker zijn. Auteur van Leeuwen schrijft verder: Newman leeft teruggetrokken in Littlemore en wacht op een teken van God, samen met zijn kleine gemeenschap geestverwanten. En soms komt er iemand bij, soms vertrekt er iemand, dikwijls om de stap te zetten naar de Rooms-Katholieke Kerk. In zijn levensverhaal Apologia pro vita sua schrijft Newman ergens hoe hij met zijn vrienden, als het ware, op een weide loopt. Daar staat een omheining, de overkant is de katholieke kerk. Vele vrienden springen erover en hij blijft nog staan boven op de omheining. En zo blijft de grote vraag, waarom wachtte hij nog 2 jaar?
Hij is nog altijd gedreven om een weg te vinden, zijn kerk met Rome te verzoenen en te verbinden. Hij zoekt naar, wat hij zegt, via media. Dat wil hij. Hij denkt dat het Anglo-katholicisme een weg kan zijn tussen het protestantisme op de ene kant en het katholicisme op de andere kant. Hij denkt, ja, we hebben ook de sacramenten en we hebben ook dogma's en zo. Dat moet toch compatibel zijn. Dat moet toch een mogelijkheid zijn. En daar streeft hij naar en daar werkt hij aan en daar leest hij. Op het einde, stilaan, moet ik zeggen, daar zijn ze weer, die lichtjes. Dan gaat hem één licht naar het andere, gaat hem open en hij zegt, ja, eigenlijk is onze kerk toch niet in unie met Rome. En dat is natuurlijk voor iemand die zijn kerk zo vereerd heeft als hij, die zo een binding had, waar hij, denk maar van waar hij komt, hij was eerst een lauwe Anglo-katholiek en dan meer en meer ontdekt hij de liefde voor zijn kerk en studeert de theologie en alles. En nu, plots, zegt hij, ja, eigenlijk, kan dat zijn dat die kerk het toch niet is? Die twijfels, die moet hij overkomen. En hij is niet een man die beslissingen zo juist maar neemt. Hij heeft zijn tijd nodig en dat merkt je. Als hij over dingen schrijft en zo, dan merk je hoe hij daarvoor gestudeerd en gelezen heeft. Zijn meningen die zijn uitgebalanceerd. Daar is nooit iets in waar je zegt, oh jee, dat is flauwekul. Had hij dat maar beter niet geschreven of zo. Nee, hij is een man die zijn tijd nodig heeft en ook neemt. En eens dat hij dan ziet dat de Anglicaanse kerk toch niet, ja, aan zijn kerk kan blijven hangen, denkt hij, ja, dan moet ik, nu ben ik aan een kruising aangekomen. Ja. Ja. Maar daar komt nog iets bij. Je kunt je voorstellen dat die man ook zijn twijfels had. Die dacht ook soms, is dat nu een illusie? Of is dat de werkelijkheid? Is dat de waarheid waar ik naartoe moet? Of is dat, is dat een waan? Dat zijn zo'n gedachten die hij heeft. En dan komt weer een licht op zijn weg.
Tot grote verontwaardiging van Newman besliste de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, tevens namens de staat, om in het Heilig Land een bisschop van Pruisen aan te stellen, dus als vertegenwoordiger van de Anglicaanse kerk. Maar deze bisschop kwam uit de protestantse gemeenschap, dus helemaal niet verbonden met de katholieke wortels, met de kerk uit de eerste eeuwen.
Dat is wat hem nu als hulp van boven, om hem nu nog eens heel helder voor zijn ogen te laten zien. Kijk, zo staat het nu met uw kerk. Die staat niet op de ware grond. Zo wordt zijn laatste bastion die hij nog verdedigde, die wordt nu, die wankelt. Hij heeft nog meer dan ooit en hij wordt zich nu nog bewuster en scherp bewust. Hey, nee. De via media is, dat is nu alleen, dat gaat niet meer, dat is stof. Dat valt in stof, zo in één.
En voor Newman was daarmee de maat vol. En naderen we zijn uiteindelijke overstap naar de katholieke kerk. Beste luisteraars, dit is voor de vierde en laatste uitzending. Ik hoop dat u goed kan blijven volgen. We hebben alles gedaan om het toch zo klaar en duidelijk te kunnen weergeven. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en heel in het bijzonder zuster Ingrid en mevrouw Maria Belich.